wil God doen? Wat wil God spreken? Mooi hoe jullie daarover deelden. Het thema van de preek van vandaag is: met mijn God spring ik over een muur. En ik weet niet wat die tekst in eerste instantie met u doet. Misschien wel toen u op Facebook of Instagram tegenkwam. En die tekst doet altijd een beetje twee soorten dingen tegen me. Aan de ene kant denk ik, ja, dat is helemaal waar. En aan de andere kant is het een tekst die soms ook wel goedkoop gebruikt is. Kort door de bocht gebruikt is. Een beetje overschreeuwend gebruikt is. Met mijn God spring ik over de muur. Kortom, niet zeuren, kom allemaal goed. En dan ziet u hoe een tekst kan bemoedigen en eenzelfde tekst ook best heel veel schade aan kan richten. Met mijn God spring ik over een muur. Het is een uitspraak van David. Want David zegt in Psalm 18 vers 30, want met u ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Het is wel belangrijk om te zien in welke context David deze tekst geeft. Dat is in de context dat hij ook zegt in diezelfde psalm, dat de banden van de dood hebben mij omvangen. Hij spreekt in die psalm over de strijd en de moeite. En van daaruit komt hij uiteindelijk bij: mijn God, met u spring ik over een muur. Het is niet in de context van iemand die nog niets meegemaakt heeft. En soms is het ook belangrijk op welk moment van iemands leven iemand een bepaalde uitspraak doet. Soms, als je nog heel jong bent of helemaal niks meegemaakt hebt. Of als je wat ouder bent en dingen achter de rug hebt, dan kunnen woorden een diepere lading krijgen en kunnen meer impact hebben. En op welk moment spreekt David nou deze woorden? Nou, David, zijn carrière begint relatief jong. Als jong mannetje zit hij achter de schapen en wordt hij door God op jonge leeftijd eigenlijk achter de schapen vandaan geplukt. En wordt hij gezalfd tot koning. Dat is een mooi begin van je carrière, toch? Het is een mooi moment. De belofte wordt over zijn leven gelegd. De belofte dat hij koning zal worden in Jeruzalem. Dat hij een leider zal worden en dat hij zal regeren. En vanaf dat moment gaat eigenlijk de carrière van David, als we het zo zouden mogen noemen, gaat voorspoedig. Op het juiste moment vraagt zijn vader om brood te brengen bij het leger. Ziet hij Goliath en zijn carrière neemt een vlucht, want hij verslaat Goliath. Goliath valt neer, zijn hoofd wordt meegenomen. En vervolgens maakt David promotie en langzaamaan wordt hij legerleider in het leger van Saul. En hij verslaat tienduizenden, want ze zingen op een gegeven moment: Saul heeft er duizenden verslagen, David heeft er tienduizenden verslagen. Dat is eigenlijk het beeld van een, nou, flitsende carrière, toch? Hij komt aan het hof van de koning en ik denk ook dat David soms gedacht moet hebben: ik zit wel echt precies in het spoor. Ooit zei Samuel dat ik koning zou worden, terwijl ik als herder begon. En nu ben ik hier al aan het hof van de koning. Alles loopt precies zoals het moet lopen. Als David op dat moment had geschreven, want met u ren ik in op een leger, ben dat iedereen zegt amen, want dat deed hij dagelijks met zijn mannen. En met u, met mijn God spring ik over een muur, ja, alles gaat voorspoedig en mooi. Dan was het een tekst geweest met niet zo heel veel inhoud. Want dan hadden er mensen ook kunnen zeggen: ja, David, maar als mijn leven loopt zoals dat van jou, dan ja, tuurlijk spring ik dan met mijn God over een muur. En is alles mogelijk, alles is mogelijk. Ja, David, ik kan er niet zoveel mee. Mooi voor jou, fijn dat het voor jou zo loopt. Ik zegen je, ik ben misschien ook nog wel een beetje jaloers, maar prima, dat brengt bij de Heer, dat vergeeft hij me weer. Maar prima. Maar dat is niet het moment dat David deze uitspraak doet. Want Davids carrière lijkt misschien in het begin wel een vogelvlucht te nemen. Maar daarna lijkt het allemaal anders te lopen. Want David valt uit de gratie bij de koning. En waar hij eigenlijk op weg was richting de troon, krijgt hij een speer naar zijn hoofd. En moet hij vluchten voor de koning en is hij verder van het hof dan ooit. Verder van zijn belofte dan ooit. Hij moet op de vlucht en waar hij leefde aan het hof, leeft hij nu in spelonken, samen met zijn mannen. En op een gegeven moment zegt de Bijbel dat hij moet schuilen bij de Filistijnen. Hij kan zelfs niet meer in zijn eigen land wonen, waar de belofte is dat hij koning zou worden. Even bedenken wat dat doet met het hoofd van David. Dan gebeurt er iets. En David krijgt van Agas, een van de Filistijnse vorsten, krijgt hij de stad Ziklag. Ik zou eigenlijk zeggen, David, in plaats van koning van Jeruzalem, koning van Ziklag. Dat is een beetje dat iemand je een Mercedes belooft en je krijgt een Suzuki Alto met twee wielen. Weet je dat gevoel? Heb jij ook een auto? Dat je denkt, oké, dat is eigenlijk wat er bij David gebeurt. Ik ben bestemd om daar in dat Jeruzalem over Israël te regeren. Dat is de belofte en ik ben koning van Ziklag. Dat is waar ik nu ben. Dat is wat ik nu gekregen heb. Ik zou eigenlijk zeggen, Ziklag, het is een Filistijnse stad. Ziklag is de plek waar je bent, maar eigenlijk niet wil zijn. Als je aan David had gevraagd, wil je in Ziklag zijn? Zegt hij, nou ja, het is in ieder geval de plek waar we kunnen wonen. Het is een plek waar ik in ieder geval minder bang hoef te zijn. Maar het is niet de plek waar ik van gedroomd had. Het is geloof ik ook niet de plek waar ik bedoeld had. En voel je even welke ook teleurstelling dat ook in David teweeg gebracht moet hebben. Zoekend. Oké, God, waar bent u nu? Wat is uw plan? En hoe loopt dat? En het wordt nog erger. Want als de Filistijnen ten strijde trekken tegen Israël. En David is daar ook, omdat hij nou eenmaal bij de Filistijnen is. Dan zeggen ze, moeten we die man eigenlijk wel met ons mee laten vechten? Want wie weet keert hij zich wel tegen ons halverwege. En aan de ene kant denk ik dat David blij is dat hij naar huis kan. Aan de andere kant denkt hij, Saul moet me niet. De Filistijnen ook al niet. Wie dan nog wel? En David, aan de ene kant blij dat hij niet tegen de Israëlieten hoeft te vechten, moet toch naar huis met het idee dat er niemand op hem zit te wachten. Niemand hem genoeg vertrouwt en tegelijkertijd heb je een belofte ergens in je zak. En David gaat op weg terug naar huis, naar Ziklag. De plek waar je bent, maar waar je niet wil zijn. Ik denk niet dat David in zijn beste humeur was op de terugweg. Dat hij zei, nou, we hebben vakantie, wij hoeven niet mee te doen. Ga lekker. Ik denk dat David zoekend was. Ook van, God, maar wat wilt u nu? Hoe moet dat nou? Ik sta er echt helemaal alleen voor. En dan komt hij bij Ziklag aan. En van enige afstand moeten ze al gezien hebben dat er rook uit de stad kwam. Want de Bijbel zegt dat de stad in brand stond. Van enige afstand moeten ze al gezien hebben, er is iets niet in orde. Er klopt iets niet. En ze komen bij Ziklag aan, wat dan in ieder geval een thuis zou moeten zijn. En de hele stad is verbrand. En misschien ken jij ook wel een Ziklag in je leven. De plek waar je bent, maar waar je liever niet wil zijn. De plek waar je uitgekomen bent, maar waar je nooit van gedroomd had. Nooit van gedacht had. Dat dingen anders lopen dan dat je verwacht had, gepland had. Voor je gezien had. En David komt eraan en alles is verbrand. En hij komt bij een smeulende stad. En de Bijbel zegt dan in 1 Samuel 30 vanaf vers 3 en 4. En David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Voel je de diepte van deze tekst? Je komt aan en er is niets meer. De stad is stuk, vrouwen, kinderen zijn weg. En ik zie ze dan bij wijze van spreken gewoon zo zitten, buiten die stad op steen. En zeggen, nu weet ik het gewoon echt niet meer. Wat dan nu nog? En dan staat er ook, ze huilden totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Alles is verbrand, de moed zakt hen in de schoenen. Later staat er zelfs, dat de mannen zo boos worden dat ze David willen stenigen. Saul moet je niet. Die Filistijnen moeten je niet. Alles is weg. En zelfs je eigen mannen moeten je niet. En dat is eigenlijk de situatie waarin we David aantreffen in Ziklag. En wat me opvalt, is dat David heeft een belofte over zijn leven. God heeft een plan met zijn leven. En ergens lukt het niet om David aan te vallen. Maar de vijand probeert alle dingen rondom David aan te vallen. Hij probeert hem eigenlijk vleugellam te maken door te zorgen dat Saul hem niet meer moet. Door te zorgen dat Filistijnen hem niet meer moeten. Zijn eigen man hem niet meer moeten. Doordat vrouwen en kinderen eigenlijk weg zijn. En de vijand probeert te roven en valt David onder andere het diep aan op zijn emoties. En ik zou eigenlijk met je willen kijken, wat wil de vijand roven in ons leven? Ik geloof dat God heeft een plan en een bestemming met ons leven. Alleen het is niet altijd zo dat onze carrière van hoogtepunt naar hoogtepunt in het koninkrijk van God loopt. Daar zitten stukken tussen. Waarom? Omdat er een vijand is die wil ook roven. En wat wil de vijand nou roven uit het leven van David? En wat wil de vijand roven uit jou en mijn leven? Als het leven anders loopt dan gepland of als je even geen vat meer op het leven hebt. Als eerste stond er, ze huilde totdat er geen kracht meer was om te huilen. Dat zegt dat je het diepst in je emoties geraakt bent. En ik zou willen zeggen, het eerste wat de vijand wil roven uit het leven van David, is zijn vrede en zijn vreugde. Hij wil zijn vrede en zijn vreugde brengen, want huilen is verdriet. En wat de vijand wil brengen als eerste, is dat verdriet je pakt, je omkapselt en dat je vreugde geroofd wordt. Vreugde is de glans over je leven. En de glans over je leven maakt ook dat je krachtig bent. Soms zelfs in diepe situaties. Het contrast van vreugde, zou ik willen zeggen, is zuur of verbitterd. En sommige mensen zie je dat ze dingen in het leven meegemaakt hebben en die hebben hen verbitterd. Die hebben hen zuur gemaakt. Die zo van, nou laat maar. En het wordt allemaal niks. Ken je van die mensen waar je mee praat? En binnen 2 minuten nadat je begonnen bent in het gesprek, zit je in een soort negatieve spiraal. Je denkt, welke vibe ben ik nu in terechtgekomen? Zijn er mensen aan wie je vraagt, hoe was je vakantie? Goed hoor, maar... En dan komt, het was te warm. En man, we hebben in de file gestaan. En dit en dat. En één grote ellende lijkt het wel te worden. En er zijn mensen die zijn er echt meester in. Die kunnen binnen 5 minuten je in zo'n vibe brengen. Er zijn ook mensen die dat anders kunnen. Die zeggen, hoe was je vakantie? Ja, prima. We hebben in de file gestaan. We hebben zo gelachen met elkaar in de auto. Zelfde file. Waar je staat met elkaar. Ja, toch? Het is maar wat je ervan maakt. Deze mensen kiezen ervoor om hun vreugde niet te laten roven door wat er gebeurt. Vreugde is wat anders dan altijd blij zijn. Dat wordt wel eens verward. Vreugde heeft veel meer te maken met je vrede en je rust in een bepaalde situatie. Ik zeg niet dat je met een big smile zegt, oh gelukkig, we hebben file. Oh, dan hebben we tijd met elkaar. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je in de situatie je vreugde niet laat roven. Ik denk dat het een week geleden was dat Magoon en ik voor de tv zaten. Voor mij was het vorige week zondag. En er stond, kwam op tv, een stralende vrouw van in de 90. Een oude vrouw van in de 90, stralend. En ze werd geïnterviewd en ze vertelde haar verhaal. En haar naam is Eva Eager. Wie kent haar toevallig? Oké, ik zie één. Bijzonder mens. 91 jaar. De volgende mag erop. Stralend mens toch? Niet? En zij vertelde haar verhaal over Auschwitz, hoe ze danste voor Jozef Mengele. En ze zei, het is liefde die mij heeft gered. En we waren eigenlijk allebei geraakt. Jij bent nu begonnen in haar boeken om te lezen. Maar allebei geraakt om hoe deze vrouw sprak. Niet verzuurd, ook niet ontkennend over wat er gebeurd was. Maar deze vrouw straalde. En ze zei een aantal dingen. Ze zei ook een aantal dingen over God. En ik wil een van haar citaten voorlezen. Ze zei, God was bij mij in Auschwitz toen ik voor dokter Mengele moest dansen. En hij me als beloning een stuk brood toewierp. En ja, God was er ook toen mijn vader en moeder werden vergast. Geloof me, ik heb mijn vuist naar de hemel gebald. Maar 1 ding is zeker, God heeft mijn ouders niet vermoord. Mensen hebben dat gedaan. En God zorgde ervoor dat mijn woede omsloeg in medelijden. Niemand werd geboren om te haten. Ik koos voor liefde in plaats van haat. Het is de liefde die mij heeft gered. Het is de liefde die mij in leven houdt. Wow, dit is niet iemand met een flitsende carrière. Maar iemand die door de diepte, je zou dit kunnen samenvatten in: met mijn God spring ik over een muur. En het raakte me wat zij vertelde. Ze is het schrijver van het boek De Keuze. Dat je in alles een keuze hebt. En ze zei, ze kunnen je alles afpakken, behalve je gedachten. Die zijn van jou en jij hebt de keus. En de vijand komt altijd naar je toe om je vreugde en je vrede te roven. En in het interview vertelde ze één verhaal hoe ze met haar moeder en haar zus meegenomen werden naar dat moment dat ze gescheiden werden. En haar moeder moest naar links richting de gaskamers en zij met haar zus moest naar rechts toe. Ze zegt, en we werden kaal geschoren. En ze zegt, voor mijn zus was het haar was het meest belangrijk wat ze had. Mijn zus was knap, was mooi. En ze zegt, ik was toch het lelijke eentje van de familie. Nou, oké. Ze zegt, maar mijn zus werd kaal geschoren. En ze stond daar, stond te huilen. Ze zegt, en ik keek haar aan en zei, maar nu zie je je mooie ogen wel veel beter. Ze zei, dat is de keuze die we hebben. Dat is de keuze die we hebben in situaties. Om dan te zoeken, maar wat is er wel? Ik laat mijn vreugde niet roven. Weet u, en zo iemand heeft recht van spreken. Maar zo iemand is ook het voorbeeld voor jou en mij. Om te kijken, wat doen we met onze vreugde? En dat is wat anders dan overmatig blij zijn. Het gaat over vreugde, vrede van binnen. Wat doen we als we in situaties komen? Zo makkelijk kan onze vreugde geroofd worden. En zo makkelijk kunnen we verzuurd raken door alles wat gebeurt in het leven. Dingen die je niet begrijpt. En dan kijk ik even naar jullie, Cor en Mandy. Jullie zijn deze week je broer en zwager verloren op 45-jarige leeftijd. Met een jong gezin. Daar zijn geen antwoorden voor. Daar is geen antwoord. Wel mooi hoe jullie ook getuigd, hoe die in vrede heen gegaan is naar zijn hemelse vader. En daar middenin, voor hem alleen al, was er dus vrede te vinden. In de dingen die geen antwoord hebben. En ik denk dat wat de vijand wil roven in ons leven, is onze vrede en onze vreugde. En hij wil het weghalen, weet je waarom? Omdat het je lam slaat als je vrede en je vreugde weg is. Dan is er echt niets meer. En hij probeert het weg te halen uit ons leven. Is het, als ik over deze dingen sprak, deze Iger en ook over wat jullie deelden. Is dat dan niet wat God zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Probeer als het ware te focussen op wat God zegt. Ik was geraakt ook door Bernard. Ik had eigenlijk een deel van deze preek al gemaakt. En ik dacht, hey, we zitten eigenlijk weer precies in elkaars verlengde met elkaar. En hij haalde ook die tekst uit Habakkuk aan. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Geen opbrengst aan de wijnstok zijn. En de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn. En er geen runderen in de stallingen zijn. Maar ik zal juichen in de Heere. Jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij zegt, ik zie wat er gebeurt. Maar ik richt mijn blik naar boven. Daar is de vrede te vinden. Daar is de vreugde te vinden. Daar is de kracht te vinden die mij vasthoudt. En op geen enkele andere plek. Het is Nehemia die dat zegt op het moment dat ze met een rotklus bezig zijn de Jeruzalem te herbouwen. En niet iedereen komt helpen, maar er ook mensen tegenwerken. Weet je wat Nehemia dan zegt? Hij zegt, wees niet bedroefd. Dat is makkelijk, hè? Als net alles wat je opgebouwd hebt dan weer afgebroken wordt en er allerlei tegenstand is. Je hebt plannen, maar het lukt niet. En het lukt niet op de manier zoals je wil. En zegt Nehemia, wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heere is je kracht. Eigenlijk zegt hij, zoek God. Zoek God wie Hij is, wie Hij wil zijn in je leven, wat Hij wil spreken in je leven. Hij is degene die je kracht wil zijn. Weet je? Je hebt geen vreugde door wat er niet is, maar door wie er wel is. Dat is één om over na te denken. Ik was zo trots toen ik hem gevonden had. Alleen al voor mezelf. Omdat ik merk, dit zijn vaak zinnen die voor mijzelf helpen om iets vast te houden in de diepte. Dat ik denk, mijn vreugde is niet afhankelijk van wat er niet is, maar van wie er wel is. En dat is Hij. En ook in het moment als de olijfboom niet bloeit, is Hij naast mij. is hij daar om mij heen. Niet altijd met het antwoord, maar wel zodat mijn vreugde en mijn vrede niet geroofd wordt. Weet je waarom? Als vreugde en vrede weg is, word je volledig passief. Als je vreugde en vrede weg is, weet je wat het enige is waar je dan vaak nog kracht voor hebt? En sommigen herkennen dit letterlijk. Dus om naar je bed te lopen, erin te gaan liggen en de deken over je heen te trekken. Te denken, ik zie wel weer wanneer het anders wordt. Het maakt je passief. Het rooft als het ware datgene wat God in je leven geeft. Ik weet nog dat mijn ouders, toen ik een jaar of 5, 6 was, kwamen zij radicaal tot bekering. En er veranderde heel veel in ons huis, van een huis waar het niet altijd vrolijk was, veranderde heel veel. En Jezus kwam ons huis binnen. En een van de dingen die ik me kan herinneren uit die jonge jaren, is dat mijn moeder begon te zingen thuis. En elke generatie heeft zijn eigen liederen. Elke generatie heeft zijn eigen stijl. Maar ik weet nog dat ik als jongetje van 5, 6 jaar, dat mijn moeder door het huis zegt: de vreugde des Heren is mijn kracht. De vreugde des Heren is mijn kracht. Nu horen we wie er nog bij het oude horen. Wie zijn er nog van het oud Pinksteren zo ergens? Ja. Hey, de andere generatie die hier zit. Dit is de generatie die onder andere op het Malieveld heeft gestaan. En daar de fundering heeft gelegd met elkaar voor wat de evangelische gemeenten van vandaag zijn. En misschien is dat niet je stijlmuziek. Maar weet je, deze proclamatie schalde door ons huis. De vreugde des Heren is mijn kracht. 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 En toen kwam het diepere theologische deel. La 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 la. En als ze dan daarmee klaar was, ze hadden een hele medley, dan kwam ze: in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, overwinnen wij. Halleluja, ging ze dan door het huis heen. Echt waar, dat is zo mooi. En als dat voorbij was, dan daar is kracht, kracht wonderbaar. Maar weet je wat ze deed? Ze bracht een proclamatie in ons huis, die een atmosfeer bracht die volkomen anders was dan in de periode daarvoor. Want het waren momenten dat ik zag dat mijn moeder zich vastgreep aan God. En het waren ook die momenten dat het altijd makkelijk was in ons gezin. Het is echt niet zo dat ze tot bekering kwamen en ineens was alles goed. En alles fijn, want iedereen maakt dingen in zijn leven mee. Maar ze bracht een proclamatie in het huis. Met de muziek van toen, met de nummers van toen. En dan vind ik wel leuk. Eigenlijk verandert er niks. De stijl verandert. De muziek verandert. Maar wat zingen we nu? I'll raise a hallelujah. In the presence of my enemies. Dat is eigenlijk een soort de vreugde des Heren is mijn kracht. En ik denk dat het nodig is dat we zeggen juist in die diepte. En ik zie soms mensen dat als ze door de diepte gaan, dat ze zeggen: oh, dan kom ik ook niet naar de gemeente. Maar ik denk dat het juist goed is om er dan te zijn. Dat we naast je kunnen staan. Want je hoeft hier niet te zijn alleen als je sterk bent. Maar wij willen samen met je gaan. Ook dat die vreugde en die vrede, dus niet het alleen maar blij zijn, dat is wat anders. Maar de vreugde, vrede die past bij de diepte, niet geroofd zal worden uit je leven. En dat de vijand het niet lukt dat je verzuurt en verbittert. Maar dat datgene wat gebeurt, God zal gebruiken om diepte in je leven te brengen. Zodat een even eager op een gegeven moment kan zeggen: hé, maar door de liefde ben ik er doorheen gekomen. En jij ook dat getuigenis zal zijn. Als je door de diepte van je leven gaat, geloof ik dat dit juist de plek is. Om met elkaar te zijn. Leuke liedjes zijn er toch, even vroeger. Ik ken ze allemaal gewoon nog. Ja. Het tweede wat geroofd wordt, dus de vijand wil je vreugde roven. Het tweede wat geroofd wordt zijn alle vrouwen en kinderen. Alle gezinnen zijn kapot. Daar. Dus David komt eraan, alle vrouwen en kinderen zijn weg. En dat raakte me. Dacht ik, hé, de vrouwen en kinderen, waar staat dat voor? Het heeft te maken met je erfenis. Iets wat je door kan geven aan een volgende generatie. Vaders leerden dingen aan hun zonen, moeders aan hun dochters. Als gezinnen gaven iets door aan de volgende generatie om mee door te gaan. En die hele volgende generatie was weg. En ik geloof dat we met elkaar voor generaties gaan. Ik moest net denken, Sifra, toen je dat zei, van, ja, misschien zingen we wat nummers die je niet kennen. En ik moest denken aan een tijd geleden, toen kon ik nog wandelen met Hans Urbanus. Toen kon hij nog goed lopen. En hij was na lange tijd was hij weer een keer in de dienst geweest, omdat corona was geweest. Maar het was gelijk een dienst dat echt vol ging, weet je wel. Echt gewoon, het was relatief fors qua geluid. Veel nummers en zo die niet zo bekend waren. En de volgende week ging ik met hem wandelen. En Hans was toen bijna 90. Ik zeg, Hans, je was er hè, zondag. Ja, ja. Een beetje voorzichtig zo. Vroeg. Ik zeg, Hans, vond je ervan? Weet je, wat vond je ervan? Hij zei, Danny, ik heb zo genoten. Ik zeg, Hans, vond je het niet een beetje hard of onbekende nummers? Of hoe ervaar je dat? Hij zegt, joh, ik ken al die nummers toch niet meer bijhouden. Hij zegt, ik ben 90. Hij zegt, maar weet je waar ik van geniet? Hij zegt, ik zie daar een generatie, een nieuwe generatie. Voor Hans is iedereen onder de 70 is een nieuwe generatie. Ja. Hij zegt, ik zie daar een nieuwe generatie. Passievol voor Jezus. Ik heb genoten, zegt hij. Ik heb genoten. En dat vond ik zo mooi. Was ik zo door geraakt. Hij zegt, het is een nieuwe generatie die het overneemt. En ik vind het mooi, ik kwam als kind kwam ik bij hem thuis. Mijn ouders zaten bij hen, bij Hans en Wil op de kring. En ik weet nog dat ik was altijd heel bang voor de eindtijd. Ik was heel erg bang dat als ik hier een snoepje had gejat, dat deed ik regelmatig thuis, dat ik dacht, dat jat ik een snoepje, dacht, als Jezus nu terugkomt, dan ben ik er niet bij. Dus had ik het heel snel op, vroeg daarna vergeef, dacht, oh, nu ben ik er weer bij. Maar ik kon daar s'nachts echt van wakker liggen. En dat ik dan soms huilend naar beneden kwam. En ik weet dat we een keer s'avonds laat zijn we naar hen toegereden. En baden ze voor mij. En toen dacht ik, Hans, daar heb je iets gezet in de nieuwe generatie. Die nu het stokje overneemt. En wat knap dat je ervan geniet. Ondanks dat we het misschien anders doen. Op een andere manier. En weer met een andere stijl. Maar wat mooi. En ik dacht even, ik ga met jou wandelen. Maar je bent nu mijn aanmoediger. En ik vond het zo mooi hoe dat met generaties gewoon kan werken onderling. We hebben generaties nodig. Weet u, en zo belangrijk is ook dat we beseffen dat de vijand weet, als je een generatie weghaalt, stopt het. Als de vrouwen en kinderen weg zijn uit Siklag, sterft Siklag uit. Want er komen echt geen kinderen meer dan. Dan sterft het uit. De vruchtbaarheid is weg en de toekomst is weg. Beseffen wij dat de vijand soms ook op zoek is om een jonge generatie te roven uit onze kerken en gemeenten. En dat het aan ons is om alles op alles te zetten om onze jonge generatie binnen te houden en te brengen in een relatie met Jezus. En dat het me alles mag kosten. Ook als het me soms mijn voorkeurstijl of wat dan ook mag kosten. Maar dat me alles mag kosten. Dat zij er zijn, want zij zijn de toekomst. Zij zijn degene die het voort moeten zetten. Ik geniet ervan als ik, even kijken waar je zit. Esme, even je verhaal hoor vertellen. Want je bent in ieder geval voor mij een nieuwe generatie. En denk, hey, dat is het stokje overnemen. En je deelt iets van wie God in je leven is. En zo zijn er meer hoor, dus niet alleen voor mij, maar voor meer. Maar je deelt iets van wat God doet in je leven. Dat is het stokje overnemen en met elkaar verder gaan. En aan ons is om te vechten, te knokken voor die jonge generatie. Om hen binnen te houden in relatie met Jezus te brengen. Het mag me alles kosten. Het was zo mooi. Tienerleiding had gistermorgen georganiseerd. Ze beginnen vandaag met het tienerwerk. En gistermorgen hadden ze georganiseerd om met elkaar een gebedswandeling te doen. En ik vond het zo mooi, omdat ze daarmee aangeven. We kijken niet alleen naar tieners, daar moeten we een spelletje mee doen. Zodat ze bezig gehouden worden. Nee, we geloven dat God iets in die tieners wil betekenen. Ze zeiden, hey ouders, willen jullie komen om met elkaar gewoon te bidden. En we waren daar met een aantal en we hebben een uur gewandeld met elkaar in tweetallen gebeden voor onze tieners en voor de tienerleiding van de jonge generatie. Want ik wil niet dat de vijand rooft. Ik vond het ook mooi, sommigen die hadden aangegeven, ik kan niet komen, maar ik bid thuis, ik bid mee. En het betekent dat we geestelijk gaan kijken van, er is ook een geestelijke strijd rondom onze jonge generatie aan de gang. En we willen voor hen bidden en voor hen knokken. Dat ze Jezus leren kennen. Gaan we voor die jonge generatie. Het tweede wat geroofd wordt, als je de vrouwen en de kinderen weghaalt, dat is family life. Familieleven met elkaar, warmte. Weet je, de plek waar ik het liefste naartoe ga, is naar huis. Daar ben ik het liefst gewoon. Thuis. Ik ben een weekje met onze jongste weg geweest. En een weekje samen in of een midweekje in Parijs geweest. En dat was hartstikke leuk. Maar weet je hoe leuk het vind om gewoon weer naar huis te gaan? Dan denk ik, zie ik gauw weer. Zie ik de anderen weer? Zie ik Maarten weer? Nou, vele niet, want die ging weer op vakantie. Die hebben het al even gezien. Maar thuis, de warmte, elkaar ontmoeten. Thuis is, als het goed is, de plek van liefde. En ook daar moest ik aan denken, wat de vijand wil roven, is de plek van liefde. De vijand wil de liefde roven. En de Bijbel zegt over de laatste dagen, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkillen. Dus in de laatste dagen zal de liefde verkillen. Ik weet niet hoe het met u is, maar volgens mij zien we dit gebeuren. Volgens mij zien we liefde verkillen. Zien we hardheid komen, we zien ook wetteloosheid toenemen, waarin alles maar moet kunnen. Waar geen norm of geen kader meer is. En je zou zeggen, als dat dan zo mooi is, dan zou het onze samenleving maar alleen maar mooier, liefdevoller moeten maken, toch? Als die mensen allemaal gelijk hebben, dat alles maar moet kunnen, wordt het fijner. Maar ik zie eigenlijk het tegenovergestelde. Ik zie eigenlijk hoe de liefde verkilt. Ik schrik wat er gebeurt als we hebben de beelden uit Afghanistan gezien in Kabul. Hoe mensen elkaar gewoon afslachten, de maat nemen. Hoe de rechten voor vrouwen zeer waarschijnlijk daar gaan afnemen. We zien wat daar gebeurt. We zien de aanslag die daar plaats heeft gevonden. We zien hoe we mensen proberen te redden. Die vanuit een moeilijke situatie komen hier in een kazerne. En vervolgens uitgejouwd worden door het dorp waar ze terechtgekomen zijn. En ik ga even geen waardeoordeel wat er wel of niet goed is. Maar het zegt wel iets. Het zegt wel wat er ergens gebeurt in ons hart. En dat we ook vinden dat we maar alles moeten kunnen zeggen. En alles moeten kunnen doen. En dat er geen grenzen meer zijn. Ik schrik als ik gisteren maar gewoon even dat berichtje met mij deelde over die mevrouw van de slimste mens. Die misschien niet de allerrechtste tanden heeft. Maar daar op social media helemaal over uitgemaakt wordt. Mensen blijkbaar vinden dat ze daar wat over moeten schrijven. En zij dat moet lezen en maar moet handelen ergens. We vinden dat we dat neer kunnen zetten. Ik schrik er soms voor wat mensen allemaal neerzetten op social media. Daar spreekt niet altijd liefde in. Er zijn duimpjes en hartjes, maar de woorden zijn vaak anders. Ik schrik ervan als ik zie wat corona met onze maatschappij doet. En ik ga hier geen pleidooi houden over wel of niet vaccineren of dit of dat of wel doen. Ik schrik er wel van als ik zie hoe mensen in heel deze discussie met elkaar omgaan. Hoe mensen tegen elkaar spreken en vinden dat ze maar elkaar de maat mogen nemen. Ik schrik ervan dat mensen bang worden om te zeggen wat je ervan vindt. Bang zijn om te zeggen dat ze misschien nog spannend vinden en nog niet kiezen voor die vaccinatie. Of soms bang zijn om het wel te zeggen. Hoe het families uit elkaar drijft. Pas geleden las ik daar nog een verhaal over. Hoe mensen niet meer bij elkaar als familie willen komen. Omdat ze het niet eens zijn. En er allerlei dingen van op internet en naar elkaar pletteren. En het gaat me dus niet om de discussie of die gelijk heeft. Het gaat erom hoe we met elkaar omgaan. En in het laatste van de dagen zal de liefde verkillen. Maar gelukkig, christenen zijn anders. Want christenen hebben de liefde van Jezus. Christenen zijn nooit lelijk op social media. We moedigen elkaar. Zelfs als een andere christen ergens anders over denkt. Zegt ze, broeder, ik ben het niet met je eens. Maar ik hou van je. En wij zijn het gewoon met elkaar oneens. Maar we komen in dezelfde hemel. Wie weet wonen we straks wel naast elkaar. In het nieuwe Jeruzalem. Dus laten we zorgen dat we het nu alvast goed met elkaar hebben. Ik denk echt dat dat de humor van God is. Dat denk ik echt. Je ziet dan van die mensen die allerlei dingen op Facebook over anderen roepen, over andere kerken of gemeenten. Ik denk dat het gewoon bij de huizenindeling in de hemel Gods humor is. Dat je zegt, we nemen die en die bij elkaar. We laten ze ook de badkamer delen. Weet je wel, gewoon. Nee, maar ik denk wel dat er zoiets gaat gebeuren. Dat God dat gewoon met je bij elkaar. En dat ze dan zeggen, waar hebben we het in hemelsnaam over gehad? Christenen doen niet lelijk tegen elkaar op social media. Vergeven elkaar ook. Spreken niet kwaad over elkaar. En keren elkaar de wang toe. Ik denk namelijk dat dat ons antwoord zou moeten zijn als we de liefde in deze wereld zien verkillen. Tegelijkertijd zie ik in christelijk Nederland de tweedeling over corona. En hoe mensen het blijkbaar nodig vinden om allerlei dingen daarover neer te zetten, wat er wel van God is, niet van God is, et cetera. Durven ook soms nog te zeggen dat we het niet weten. Of durven onze mening te geven terwijl we tegelijkertijd ruimte geven voor de ander. Ik schrik ervan hoe christenen elkaars kerken en gemeenten gewoon beschadigen. En ik wil daar echt een appel voor doen, want het beschadigt het beeld van de kerk, van de gemeente, maar het beschadigt ook mensen persoonlijk. Als er over je geschreven wordt, als er dingen zijn, beschadigt je. Het doet iets met iemand. Als er over die vrouw met haar scheve tanden, dat doet iets met je. Dan kan je wel zeggen, ik laat het van me af, maar het doet iets met je. En zo is dat ook tussen kerken en gemeentes. En ik denk, is dat het beeld wat we naar de wereld willen geven? Weet u, ik ga hem toch nog een keer vertellen. Jaren geleden werd ik gevraagd om een trouwerij te doen door iemand van onze jeugd. Sommigen kennen dit verhaal, anders misschien niet. En zij was opgegroeid in de katholieke kerk, was bij ons op de jeugd gekomen en hij zat bij ons op de jeugd. En ze kwam naar me toe en ze zei, ik ben er jaren geweest en deze priester heeft veel voor mij betekend. Ik wil graag dat jullie samen de trouwdienst doen. Het was in de tijd dat ook de evangelische wereld ziet, wij hebben het, de rest is zielig, komt misschien net in de hemel. Maar oké, wij hebben een beetje in die tijd, die is er ook in de evangelische gemeente gewoon geweest. Dus ergens in mij deed het, nou ja, de katholieke kerk, dat is niet goed. Ik had er allerlei gedachten en dingen over. En ik keek blijkbaar een beetje moeilijk. En het eerste wat ze tegen me zei was, zo keek mijn priester ook. Dus, ze zei, maar ik heb een vraag aan jullie. Willen jullie één avond samen praten? En als jullie het niet willen doen, dan zullen we dat respecteren. Maar willen jullie één avond praten? Nou, dan kan je geen nee zeggen. Terwijl als ik heel eerlijk ben, ik er in mijn hart helemaal geen zin in had. Ik denk hij ook niet. En we hebben één avond afgesproken en ik ging naar zijn kerk toe. En we raakten in gesprek. En ik vertelde over wie Jezus voor mij was. Hij vertelde over wie Jezus voor hem was. Hij vertelde hoe hij elke zondag een uur voordat de dienst begint naar zijn kerk ging. En in een kamertje ernaast, hij zegt, dan bid ik voor al mijn gemeenteleden. Hij vertelde me zijn persoonlijk verhaal. Hij leidde me rond in zijn kerk en liet zien waarom. Hé, je ziet dan eigenlijk de hele weg van Jezus door de kerk heen in schilderijen. Wist ik helemaal niet. Hij vertelde dat. Zeg, willen mensen bewust maken dat het om Jezus gaat. En op een gegeven moment vroeg ik, en wat is dat kistje daarvoor in? Dat bleek zo ongeveer het heilige der heiligen te zijn. Want daar lag de hostie, et cetera. En hij vertelde me erover. En we hadden daar gesprekken over. En eigenlijk voelde ik me kleiner en kleiner en kleiner worden in dat gesprek. Want ik dacht, hier zit een broeder. En aan de andere kant gebeurde precies hetzelfde. Ik zeg niet dat we samen een kerk moeten runnen. We zijn verschillend in hoe we dingen beleven. We zijn ook dingen waar we absoluut verschillend over dachten. Maar we raakten elkaar ergens. En we baden aan het eind en we gingen naar huis toe en we hebben samen hebben we die dienst gedaan. En ik vond het zo mooi, aan het eind van de dienst zei hij tegen me, zullen we samen tekenen in het kerkelijk boek? En dus daar staat gewoon de handtekening van een heiden. Niet katholiek nu gewoon, bij die trouwerij. En dat raakte me. Zijn we het over dingen eens? Nee. Zou het handig zijn als we samen een kerk gaan? Nee, ook niet. Misschien geeft God daarom wel gewoon kleur. Maar kunnen we elkaar waarderen? Ja. Komen we samen in de hemel? Ja. Wonen we misschien naast elkaar? Lijkt me fantastisch. Dan praten we verder. We Weet je, zo zou ik willen kijken naar elkaar. En ik geloof dat dit het antwoord is als de liefde verkilt in de wereld om ons heen. Dat wij iets anders laten zien. Mensen kijken hoe jij en ik met elkaar omgaan. Leerlingen vroegen het me soms, zeiden: meneer, hoe denkt u dan van al die zware kerken met die hoedjes en zo? En ze verwachten van mij dat er wel een veroordelend antwoord zou komen, want ze wisten bij hem in de band staat een band. En ik zei: weet je, iedereen heeft zijn eigen manier hoe die geloof beleeft. Als iemand uit overtuiging zich op een bepaalde manier wil kleden, of een hoedje op wil doen, uit respect voor God, ik zeg, dan kan ik er alleen maar amen op zeggen. Ik zeg, ik ervaar voor mijn eigen leven niet dat ik dat zo hoef te doen. Weet je, en gelijk was de discussie weg. Hoe spreken we over elkaar? Weet u, als we dingen zien van elkaar waar we het niet mee eens zijn, of we zijn boos over dingen in deze wereld. Ik hoop dat u boos bent voor een deel over dingen die in deze wereld gebeuren. Maar wat is onze reactie? Als onze reactie is dat we gaan veroordelen, het zij elkaar of heftig gaan veroordelen naar de wereld om ons heen. Als we mensen gaan zeggen die niet op de manier leven zoals wij denken, dat is niet goed en we gaan er heftig tegen in. Als we klagen, als we op een negatieve manier kritiek leveren, als we elkaar de kop afhakken, weet je waar je dan speelt? Dan speel je in het team van de vijand. Dan speel je in het team van de vijand en zijn er alleen maar verliezers. En ik denk wat deze wereld nodig heeft, is precies wat deze wereld 2000 jaar geleden nodig heeft. Toen de liefde van God, Jezus zelf, deze wereld instapte. En de wereld heeft vandaag nodig dat jij en ik deze wereld instappen en liefde betonen. Liefde is niet alles goedkeuren. Verwar dat niet. Liefde is niet dat je zegt, ah, maar alles is prima en alles is goed. Maar liefde is het hart van iemand bereiken en dan een eerlijk gesprek kunnen voeren. En een oprecht gesprek kunnen voeren. Weet u, als we niet kiezen voor veroordeling, maar kiezen voor de liefde. Als we met elkaar kiezen voor gebed. Het is makkelijk om te schieten op onze regering wat ze allemaal wel en niet goed doen. Het is altijd scoren. Maar het is misschien meer moed voor nodig om met elkaar te zeggen, hey, we vullen dit huis met mensen die bidden voor onze regering, voor ons land. Want mijn stem gaat niet het land veranderen. De aanwezigheid en een bezoek van God gaat dit land veranderen. En wanneer komt een bezoek van God als jij en ik hem uitnodigen en hem zoeken? En daarom hoop ik ook dat onze gebedsavonden vol gaan zitten. Dat ons antwoord op de crisis in deze wereld van vandaag een antwoord van gebed van God zoeken zal zijn. Gods woorden te spreken in situaties. De Bijbel zegt namelijk ook niet door kracht en geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dus het is niet aan ons om veroordeling te zoeken. Of al onze meningen maar op Facebook en Instagram te pletteren. Laten we op Facebook en Instagram zetten hoe groot God is. Wie Hij is. Wat Hij gedaan heeft in ons leven. En verder loslaten wat alle andere dingen. Ik ga hier niet te lang op door. Ik let op mijn tijd. Ik heb er nog eentje. Weet je wel, ik ben bij punt 3 van 17. Nee hoor. Dat is zo'n moment dat dan de moed in je schoenen zakt, weet je wel. En dat je denkt, hoeveel pepermuntjes zitten er nog in mijn rol? Zo ongeveer. Nee hoor, nog één puntje. Het derde wat de vijand rooft, naast je vreugde en naast eigenlijk de toekomst, is je vrijmoedigheid. De duivel wil altijd vrijmoedigheid roven. Want alle dingen die bij David gebeurden, zouden jij en ik er begrip voor hebben gehad als die beltje erbij neergegooid had? Ik wel. Als David had gezegd, joh, het is goed geweest. Weet je waar ik goed in ben? Herder zijn. Schapen zeuren niet. Dan zegt me gewoon wel eens, schapen zeuren niet. En dan denk ik, wat heb ik fout gedaan? Dat zegt maar, schapen zeuren niet. Die neem ik lekker mee. Mijn eigen dingetje, mijn harpie bij me. Lekker God aanbidden. Mijn eigen tijd. Het is goed geweest. Iedereen zou hem begrepen hebben. En het rooft je vrijmoedigheid. Want Saul is tegen de Filistijnen wantrouwen. Zijn mannen willen hem stenigen. En het leven kan soms zo tegenzitten dat het je vrijmoedigheid rooft. Je kunt je vrijmoedigheid verliezen. Is het u opgevallen dat het woord vrijmoedig heel vaak in het Nieuwe Testament voorkomt? Met vrijmoedigheid spraken zij. En waarom staat niet zij spraken? Vrijmoedig betekent dat je je niet inhoudt. Dat je er gewoon voor gaat. Dat je het helemaal beetpakt. En dan zegt Hebreeën 10 vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Vrijmoedigheid en beloning horen dus bij elkaar. Vrijmoedigheid heeft ook iets van risico nemen. Weet je, je kunt altijd op safe gaan in je leven en je zult nooit een berg verzetten. Toch? Als je altijd op safe gaat, zul je nooit een berg verzetten. Maar als je vrijmoedig bent, dan gebeuren ook dingen. Wij denken meestal bij alles dat alles kan. Dat zit allebei een beetje in onze aard. Wij zien altijd wel meer mogelijkheden. Ook als dingen misgaan, dan schelden we even tegen elkaar. En dan zeggen we daarna, maar wat kan er wel? Dan moet dit wel lukken of dat wel lukt. We geloven altijd dat alles kan. En soms is dat naïef. Nou en? Soms toch heerlijk om naïef te zijn. Het is ook wel eens bevrijdend om een beetje naïef te zijn. Maar vrijmoedigheid is belangrijk. En toch kunnen situaties kunnen je vrijmoedigheid roven. En ik heb zelf natuurlijk die situatie gekend dat mijn baan in onze vorige gemeente in Nehemia stopte. En dat doet iets met je vrijmoedigheid. En er waren ook mensen die hier vanaf het begin bij zijn. Die dat regelmatig, kon, jij was daar één van. Je zei dat vaak tegen me. Hé, maar er mist iets wat er was. Er mist iets. En zeker ook in de tijd toen er wat ook meer soms druk hier was. Dat je op gaat letten wat je zegt en wat je spreekt. En dat je op een gegeven moment tegen me zei, je houdt je in. Je houdt je in, je bent niet vrij in je spreken. En dan moet je opnieuw je vrijmoedigheid zoeken. En ik vond het zo mooi dat hier staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Weet je waarom? Niemand kan vrijmoedigheid afnemen. Het is iets wat je weggeeft. Het is iets wat je loslaat. Vrijmoedigheid is altijd binnen jouw macht om te pakken, gewoon te doen. Ik hou daar wel van bij kinderen. Die denken gewoon alles kan. Toch? Bij kinderen is gewoon alles mogelijk. En ze stappen soms ook nog zo heerlijk onbevangen, stappen ze in dingen. Weet u, wij leren ze vrijmoedigheid af. Echt, pas op, let op. En soms dat wijs, hè? Begrijp me goed. Maar wij leren ze het ergens af. Vrijmoedigheid is zo'n belangrijk iets om te hebben in je leven en in je leven ook beter te pakken. Want vrijmoedigheid brengt een bepaalde beloning. Ik ben daarom ook blij dat we ook jonge leiders in onze gemeente hebben. Ook jonge mensen die meedienen in takken van de gemeente. Weet je waarom? Bij hen is alles mogelijk. Weet u wat wij zo leuk vonden aan jeugdwerk? We hebben 20 jaar jeugdwerk gedaan. Jeugd ziet altijd alles zitten. Wat je ook doet. Ik weet nog dat we ooit gingen zitten voor een free at last. En dat we gingen de schepping doen. Nou, jullie waren erbij eigenlijk als ukkies op dat moment. We gingen schepping doen. En er zei iemand, zullen we katrollen in het plafond maken? En laten we apen naar beneden komen. Weet je nog wie het was? Gideon. Dat was het idee van Gideon Blom. Nou, van Arie Lodder kregen we er nooit toestemming voor. We hebben het wel gevraagd. We hebben gewoon gevraagd of we katrollen op mochten hangen. Maar het bracht iets. En, weet je, en het werden geen apen en katrollen, maar het werden op een gegeven moment apen die langs de leuningen naar beneden kwamen. En gewoon de sky was the limit. We moeten pakken. We hebben voor elkaar gekregen dat we van de musical The Lion King pakken konden gebruiken die we daar kregen. Alles was mogelijk. Want er zat een soort vrijmoedigheid in. Dat gaan we doen. Ik weet dat Gideon later zei. Er was een band in LZ7 in Engeland. Die deed heel veel dingen onder jongeren. Die bereikte heel veel jongeren. Hij zei, ik wil die band dan wel hierheen halen. Hij dacht, dat kan nooit, weet je wel. En hij zei, ik ga het gewoon proberen. Ging ze mailen en een half jaar later stond die band er. Voor de eerste keer in Nederland. 3 maanden later stonden ze bij de EO Jongerendag. En wij dachten, wij waren de eerste. Weet je wel, zo'n gevoel. Maar gewoon doordat je dacht, we bedachten plannen. Ik weet nog dat één plan, dat kost geloof ik 10 of 12.000 euro. En we hadden ervoor gebeden. En er kwam gewoon, die week erop kwam er iemand en zei, hé, vanuit mijn stichting heb ik geld. Hebben jullie een bestemming? We kregen gewoon het geld. We konden het 2 keer per jaar doen. En er kwamen bussen met jongeren kwamen naar die avonden toe. Maar omdat er iemand durfde te dromen met elkaar. En we hebben daarom jonge gasten nodig die zo gek zijn als een deur. Echt. Die gewoon durven zeggen, wow. En dat het aan ons is om niet te zeggen, dat heb ik al eens geprobeerd, dat werkt niet. En tuurlijk is er evenwicht nodig, maar die vrijmoedigheid in Gods gemeente. Petrus die gepakt wordt door de Heilige Geest, zegt, we gaan naar buiten. Dan zegt iedereen, maar wat zo fijn hier binnen met de Heilige Geest. hier op die boog. Nee, we gaan naar buiten, zegt hij. En ik ga preken. Peter, je hebt nog nooit gepreekt. Doe dat nou niet. Weet je, ja, ik ga het gewoon doen. 5000 man komen tot bekering. Hoe gaan we dit doen in onze gemeente? Met elkaar. Vrijmoedigheid. Durven we vrijmoedigheid? Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Jij bent de baas in je vrijmoedigheid. En ik heb het ook terug moeten grijpen. Je moet je soms losmaken van wat mensen denken. De kans dat je het ooit goed gaat doen is nul. Echt, de kans dat je het ooit voor iedereen goed gaat doen is nul. Ik merk het ook op school, in mijn mentorgroepen. De helft vindt het leuk, 3/4. En er zijn er altijd een paar waar je de meest afschuwelijke mentor bent die ze ooit gehad hebben. Nou, that's life. Volgend jaar beter. Je moet het terugpakken. En misschien zijn er dingen in jouw leven die je hebt laten roven, waar je vrijmoedigheid hebt laten roven. Zeg, dat doe ik niet meer. Daar stap ik niet meer in, want ik heb de kous op mijn kop gehad. En ik ben beschadigd daarin. En de vijand heeft geroofd uit je leven, maar God moedigt je aan om daarheen te gaan. Wat doet David? In deze situatie, als alles geroofd is. Ik ga de tekst niet helemaal lezen, hij komt wel op het scherm, maar dan zul je het zien. Hij zegt dan op een gegeven moment, breng mij de efod. En de efod is eigenlijk wat de hoge priester droeg als hij de tegenwoordigheid van God inging. Het symboliseerde als het ware ook de tegenwoordigheid van God, de hoge priester, de middelaar. Als hij zegt, breng me de efod, dacht ik eigenlijk, zegt hij, breng me Jezus. Breng me Jezus, breng me de middelaar. Breng me degene die me opnieuw in connectie met God kan brengen, want ik ben het even kwijt. En dan komt de efod. Weet je, en wat jij en ik nodig hebben op die moment is, God, breng me Jezus. Breng me bij Jezus. Breng me bij dat kruis. Breng me bij dat kruis waar ik gewoon niet meer weet, waar dingen geroofd zijn, waar de vijand dingen heeft weggenomen uit mijn leven. Breng me opnieuw bij dat kruis. En dan zegt David, God, zal ik gaan om het terug te halen? En ja, zegt God, want het is van jou. Het is van jou. Het is jouw erfenis. Het is jouw vreugde. Het is jouw vrijmoedigheid. Er zijn dingen die stuk kunnen gaan in ons leven, maar de vijand heeft nooit recht op jouw erfenis. Op jouw volgende generatie heeft nooit recht op jouw vreugde en heeft nooit recht op jouw vrijmoedigheid. En dan David gaat en houdt het terug. En waar ik mee wil eindigen is dat Jezus haalt dit precies aan. Als hij zegt in Johannes 10 vers 10, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Jezus roept, ik denk dat Jezus het verhaal van David in gedachten had. De dief komt om te roven, te stelen en te slachten. Om jouw vrijmoedigheid te roven. Om jouw vreugde te roven. Om jouw legacy, jouw erfenis te roven. En Jezus zegt, maar ik ben gekomen. Dus Jezus zegt, nu moet je het niet allemaal zelf gaan doen. Ik ben gekomen. Om leven te geven in overvloed. Je hebt mij nodig, zodat je vrijmoedigheid terugkomt, je vreugde terugkomt. En ook je erfenis en de liefde terugkomt. Niet omdat de situatie verandert, maar omdat ik je bekleed. Dat ik daar ben. Daar bij het kruis is het antwoord. Hij stierf aan het kruis van Golgotha om deze dingen te dragen en naast jou te staan. Maar God wil ons geven, midden in de situatie, die vreugde en die vrede. God wil ons geven vruchtbaarheid, zelfs als er geen vruchtbaarheid lijkt te kunnen zijn. Denk aan het verhaal van Eva Eger. God wil ons geven liefde en vrijmoedigheid. Maar niet als een soort tool, nu moet je dit en dat doen. Hij zei, ik ben gekomen om leven te geven. Daarbij het kruis omarmt Jezus je, raakt je aan en zegt, ik ga samen met je op weg. En we halen terug wat de vijand gestolen heeft. Ik wil het brengen en ik wil het geven in je leven. En ook voor jou en mij. Als je misschien in je ziklag bent waar je niet wil zijn. En dingen geroofd zijn in je leven. Dan is het zaak dat we ons opnieuw bekleden met Christus. Zeg, Heer Jezus, ik wil niet de deken over me heen trekken en verzuren. Maar nu kom ik naar dat kruis, hier ben ik. Vul mij, raak mijn leven aan. Geef me uw perspectief. Ik hoop dat we met elkaar zullen vechten voor een jonge generatie en ze niet door onze vingers laten glippen. Er zijn jongeren die in dit huis horen. En er soms ook niet meer zijn. Maar God ziet ze. En ik geloof dat God ze terug wil brengen. En dat het een gebedspunt is dat God hun leven aan gaat raken om ze terug te brengen in dit huis. vechten we voor een jongere generatie? Gaan we voor de liefde? Zoeken we de bron van liefde? Spreken is ons spreken anders. Bij ook alles wat je spreekt moet je afvragen, bouwt het iets of breekt het iets af? Wat zetten we op Facebook? Laten we een schreeuw van liefde van God laten horen. Ik vind het mooi, ik weet niet of je het wel eens leest, maar Kees zet heel vaak op Facebook. En het zijn altijd bemoedigende en gewoon mooie stukken. Dingen die je ziet in je leven, dingen die je meemaakt in je leven. En volgens mij doe je dat ook om deze reden. Gewoon om mensen te bemoedigen, mensen iets mee te geven. Laat dat onze taal zijn. Facebook en dingen. Stappen we in vrijmoedigheid. Weet je, en ik heb de band gevraagd om een nummer voor jullie te zingen. Je hoeft het niet mee te zingen. Maar ik wil je vragen om je ogen te sluiten als je Engels verstaat. En ze open te houden als je het niet verstaat. Maar ik wil een nummer laten horen als bemoediging. Voor als jij in jouw ziklag bent. Of misschien dingen hebt laten roven uit je leven. Of je voelt als David. Zegt, ik weet het eigenlijk niet meer.